Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef en Leerpunt op Oba Bijlmerplein. Het Leef en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Bijlmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Wil jij ook graag stoppen met roken? En kun je daar wel wat extra hulp bij gebruiken? Stoptober nodigt je uit voor het Stoptoberhuis. De eerste 5 dagen van Stoptober ga je samen met vele andere stoppers de keiharde strijd tegen de sigaret aan. Stoppen doen we samen. In het Stoptoberhuis ga je met vele medestoppers de uitdaging aan en help je elkaar de eerste 5 dagen door. In het Stoptoberhuis is voldoende afleiding en coaching om Stoptober voor jou een succes te maken. Pak deze kans en doe mee. En misschien word jij wel uitgekozen voor het Stoptoberhuis. Meld je aan via stoptoberhuis.nl. Stoppen doen we samen.
Door te graven kunnen we de aarde weer vergroenen. In verschillende Afrikaanse landen zien we positieve resultaten. De natuur komt langzaam weer terug. En op termijn zelfs regen. Prachtig, want om het klimaat te herstellen hebben we regen hard nodig. En daarom gaan we in Afrika een gebied vergroenen zo groot als Nederland. Het kan. Het werkt. Schep mee, want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Cooling down the planet. Just dig it.
Radio Dieperik gaat van 12 naar 2. Nog steeds op vrijdag, dus van 2 tot 4. Radio Dieperik. Natuurlijk.
Welkom bij Hello Radio. Neem lekker even de tijd om mee te genieten van ons programma. Ons thema deze maand staat in het teken van het gezinsleven en leersystemen. En bij ons vandaag in de studio is Margriet Darwinkel. Zij is zelfstandig professional op het gebied van coaching voor ouders en kinderen, auteur en directeur van Happy Family Life. Vanmiddag gaan we ook in gesprek met Silla van Koevoorde. Zij is zelfstandig professional in de theater- en kleinkunstbranche en directeur van TVC Agency.
Ja, en zo dadelijk gaan we ook in gesprek met Anne Hertman. Zij is werkzaam bij PAX en betrokken bij de Landelijke Vredesweek dat dit weekend van start gaat. Belooft dus weer een boeiende middag en deze starten we zo meteen met Anne Hertman. Zo, zoals juist gezegd gaan wij in gesprek met Anne Hertman. Zij is van PAX en we hebben haar nu aan de lijn. Anne, welkom bij Hello Radio.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag.
Nou, leuk je even te spreken.
Zeg ja, Anne, regent het bij jullie ook of is het helemaal droog?
Het is droog en grijs.
Droog en grijs, hebba.
Ja.
Maar dat mag niet de pret drukken, want... Er is wat interessants te vertellen, hè? En dat heeft met de Vredesweek te maken. En daar gaan we het zo ook over hebben met jou. Maar kun je voor de luisteraars die dat nog niet weten eerst vertellen wat PAX precies is?
Ah, goeie. Wij zijn een vredesorganisatie en wij werken in 15 verschillende landen aan vrede en veiligheid. En dan moet je denken aan Syrië, Oekraïne, Zuid-Soedan. En dan werken we samen met lokale organisaties die uit die landen zelf komen.
Oké. En wat voor werk doe je daar precies bij PAX?
Nou, wat ik zelf doe bij PAX met een heel leuk team om me heen gelukkig. Wij organiseren elk jaar de Vredesweek. En ik mag ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt.
Oké. Nou had ik inderdaad begrepen dat dit weekend de Vredesweek van start gaat. Wat houdt dat precies in?
Nou, de Vredesweek die organiseren wij al meer dan 50 jaar, dus sinds eind jaren 60. En dat is de Nationale Actieweek van PAX voor Vrede. En dit jaar inderdaad van 15 tot 23 september. En tijdens die Vredesweek worden er honderden activiteiten georganiseerd door het hele land, door allerlei verschillende groepen en organisaties.
Oh, oké, nou klinkt interessant. Kun je misschien ook enkele voorbeelden geven van wat er allemaal staat te gebeuren?
Zeker. En dat is meteen eigenlijk de afsluiter, maar dat is zondag 23 september.
Oké.
Er zijn door het hele land worden er 26, misschien nog wel meer, vredeswandelingen, Walks of Peace, georganiseerd. En op 23 september is een bijzondere in Utrecht. En die Walk of Peace wordt georganiseerd door kerken, maar ook de Turkse en de Marokkaanse moskee. Er zijn kunstenaars die meedoen, een vluchtelingenband. En Vincent Bijlo, onze ambassadeur van vrede, cabaretier. Hij zal daar de Walk of Peace afsluiten. Dat is bijvoorbeeld een wat groter voorbeeld van een grotere activiteit. Maar wat ik zelf ook een hele originele vond, is de Newman Library in Maastricht.
Oh ja.
En wat je daar kan doen is, je kunt in plaats van dat je boeken leent, kun je in gesprek gaan met mensen, een soort meet and greet. En dat zijn mensen met een bijzonder verhaal waar vaak vooroordelen over bestaan.
Ah.
Bijvoorbeeld een dakloos of een ex-crimineel.
Dat is
een mooi voorbeeld.
Ja.
Ja.
Het is heel divers als ik het zo hoor. En iedereen doet mee en het is landelijk. En er zijn dus honderden activiteiten in het land zeg maar, die georganiseerd worden. En jij bent daar de coördinator van. Dat is een hoop werk. Waarom is Vredesweek nou zo belangrijk in Nederland?
Ja, goede vraag. Ja. In eerste instantie lijkt dat niet zo heel veel zelfsprekend, omdat wij natuurlijk gelukkig in vrede leven. Maar toch denkt de helft van de jongeren, bleek uit onderzoek, dat zij in hun leven in Nederland te maken gaan krijgen met oorlog. Dus dat toont wel het belang aan van dat we echt, dat we daar aandacht aan moeten geven aan hoe we samenleven. En in de Vredesweek willen we juist de nadruk leggen op het samenbrengen van mensen. En dan mensen die elkaar in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomen. Dus mensen die in verschillende buurten wonen of juist een andere culturele achtergrond hebben. Dat vinden we heel belangrijk om daar aandacht aan te geven, ook in Nederland juist nu.
Ja, dat is ook heel belangrijk en het is ook heel actueel. Eigenlijk blijft het ook actueel. En het is goed om daar eens even bij stil te staan. En zo Vredesweek zal er ongetwijfeld bij gaan helpen.
Ja.
Voor de luisteraars, zou je kunnen aangeven waar ze wat meer informatie kunnen vinden over Vredesweek?
Natuurlijk. Alle informatie staat online en dat is te vinden op www.vredesweek.nl.
Nou, mooi. Kijk eens aan.
Ja.
Anne? Ik wil je bedanken voor dit gesprek. En vanuit Hello Radio wensen we jullie allemaal heel veel succes met Vredesweek.
Dank jullie.
Oké, dankjewel.
Oké.
We zijn zo weer terug bij jullie.
Bij ons in de studio is Margriet Darwinkel. Zij is zelfstandig professional op het gebied van coaching voor ouders en kinderen. Ze is ook auteur en directeur van Happy Family Life. Margriet, welkom bij Hello Radio. Leuk dat je hier bent.
Ja, dankjewel.
Nou, super. Margriet, dat klinkt echt heerlijk. Een Happy Family Life. Hoe ben je jouw carrière als coach hierin gestart?
Ja, dat is toch alweer wat jaartjes geleden. Eigenlijk in 2003, toen ik naar een Discovery Camp van Anthony Robbins ging. Iemand die veel bezig is met NLP, neurolinguistisch programmeren. En daar heb ik 5 dagen meegelopen. Toen in de tijd was ik nog consultant. En er waren kinderen die tussen de 12 en 17 die moeite hadden met waar ze vandaan kwamen qua gezin. En daar viel ineens bij een kwartje. Ik weet niet waar de inspiratie vandaan kwam, maar op de terugweg heb ik mijn businessplan geschreven.
Zo.
En half jaar later meegedaan aan de businessplanwedstrijd van de ABN AMRO. Die heb ik in de herfstronde gewonnen en in de finale de publieksprijs gekregen. En dat is eigenlijk de start van mijn onderneming geweest.
Dat is een mooie start.
Wat een start.
Ja.
Zeg zo even tussen deze lippen.
Ja.
Wat goed zeg.
Ja. Maar je was daarvoor consultant in welk segment of welke sector?
Ja, het gebied van e-learning, de veranderingsmanagement.
Oh ja.
En ik heb oorspronkelijk een lerarenopleiding gedaan. Dus daar zit ook mijn trainingsachtergrond eigenlijk. En daarna nog veel opleidingen gedaan om ook de coaching en de training te kunnen doen.
Ja, hey, maar wat goed. Het is echt leuk als je zo'n flitsende start hebt,
ja,
zeg maar.
Ja.
Maar dan begint het natuurlijk echt.
Dan begint het echt, ja.
Hoe was dat voor je?
Nou, ik heb eerst nog 1,5 jaar in loondienst gewerkt en een eerste product ontwikkeld. Een beloningsboekje voor kinderen en ouders. En gaandeweg voelde ik van ik kan hier niet meer blijven. Ik wil voor mezelf beginnen.
Ja.
Dus toen heb ik een opleiding leren met hoofd, hart en handen gedaan. En daar kwam ik iemand tegen en heb ik het boek Opvoeden uit het Hart meegeschreven. En zo ben ik eigenlijk gaandeweg iedere keer verder gegaan en me gaan verdiepen in wat maakt een gezin gelukkig en wat komt erbij kijken.
Ja.
En steeds meer dingen gaan ontwikkelen ook.
Want is er een specifieke drijfveer dat je zegt van dat was het echt dat ik dat wilde gaan doen?
Nou, een specifieke drijfveer. Ik was wel op dat moment ook moeder geworden van ons 4e kind. Een kindje van ons is overleden, maar dus eigenlijk het 3e kind wat is blijven leven.
Ja.
En dus ik was zelf ook wel zoekende. En bij de meeste opvoedboeken die ik las, werd ik bij pagina 1 al bijna gefrustreerd van ik heb het niet goed gedaan.
Oh, echt
en
waar?
Toen dacht ik van, het moet een andere manier zijn. Dat we niet alle kinderen zo in hokjes stoppen, maar dat je als ouder veel meer leert je kind te observeren en echt te kijken van wat zie ik hier en wat zegt het ook over mij. Want dat is in opvoeding vaak ook zo, dat het kind jou iets laat zien waar je zelf in eerste instantie ook mee aan de slag moet.
Ja.
Dus het is wel die drijfveer geweest vanuit mezelf. Van een soort van intuïtie van ik wil het anders doen, maar hoe dan? En
ja.
Daar is ook mijn eigen zoektocht begonnen. En daar zit ik eigenlijk nog steeds meer in.
Ja, nou ja, ik denk dat het best heel belangrijk is dat je in elk geval wel zoiets hebt. Hè? Want er zullen misschien ook mensen zijn die iets gaan doen, zeker op gebied van coaching. En die dan denken van nou, ik ga dat doen omdat het gewoon brood op de plank brengt, bijvoorbeeld.
Nee, dat is bij mij nooit een drijfveer geweest. Want er zijn ook best wel jaren geweest dat ik dacht van oh, moet ik doorgaan? Ook omdat trainingen, toen ik 14 jaar geleden begon, een opvoedtraining was destijds nog helemaal niet zo, zo gewoon als nu. Hè. Nu zijn de opvoedboeken eigenlijk als paddenstoelen uit de grond gegaan. En zie je bijna door de bomen het bos niet meer. Maar dat was in die tijd niet zo. En ik had echt die drive dat ik dacht van nou, iedereen wil toch preventief wel een training volgen in zijn avonduren. Dus dat is best periodes ook heel lastig geweest om die ouders in mijn workshops te krijgen.
Ja.
Maar iets in mij heeft iedere keer gezegd, je moet hiermee doorgaan.
Gewoon doorgaan.
Krijgen jullie vraag vaak gesteld van dat er zoveel boeken geschreven zijn over opvoeden en de balans hervinden in het gezinsleven?
Nou, niet zozeer de vraag, maar wel dat ouders. De tijd is natuurlijk ook heel erg veranderd. De tijdsgeest is anders. De dynamiek in het gezin is veranderd. Steeds meer werkende ouders, hè, dat beide werken. En wat ook eigenlijk steeds vanzelfsprekender is. Steeds meer gescheiden gezinnen. Dus ik vind zo langzamerhand dat het niet meer alleen over opvoeden gaat. Er komt bij een gelukkig gezin veel meer kijken dan alleen maar het opvoeden van je kinderen.
Ja.
Het vraagt veel meer van je als ouder dan alleen dat stuk.
Ja. Nou, ik denk dat het nog best wel een behoorlijke weg te gaan is. Want ja, je zegt het net zelf al, er is ontzettend veel veranderd. We leven in de maatschappij, alles moet heel snel. En eigenlijk moet er ook van alles en nog wat in één dag gepropt worden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook best heel lastig. En de hele tijd geleden, geloof een paar jaar geleden, was het ook best wel vaak in het nieuws dat kinderen altijd, bijvoorbeeld op de woensdag, altijd maar weer al die sporten moeten gaan doorlopen. En dat is best lastig, ook als ouders zijnde.
Ja, zeker.
Want je moet
maar dat ligt ook
mee.
Voor een deel wel aan de ouders zelf. Dat probeer ik in de training ook altijd aan te geven. Je hebt altijd een keuze om het anders te doen. Alleen de sociale druk is wel hoger dan dat die. Ja, vroeger was het om andere dingen waarschijnlijk. Als ik kijk naar mijn moeder, die moest vroeger stoppen toen ze zwanger werd van mijn zus. Dat is tegenwoordig niet meer aan de orde. Dus we hebben ook veel meer keuzes. Maar het betekent nog steeds dat je zelf dus de keuzes moet maken die kloppen voor jou. En daar, kiezen is niet makkelijk. En dat betekent ook dat je kunt kiezen, ga ik mee met wat de rest doet? Of beslis ik dat mijn kind op woensdagmiddag gewoon lekker thuis zit?
Ja.
Ligt daar ook het grote probleem? Dat je eigenlijk mee wil of moet met de flow van andere mensen die dat ook doen?
Daar zit wel een belangrijke kern van het probleem. Ik vergelijk het ook altijd met een schuifpaneel. Nou, jullie hebben een eigen mengpaneel hier.
Ja.
Je hebt heel veel factoren waarvan je denkt, die wil ik allemaal maximaal beleven en doen. Maar als je kinderen krijgt, is het dat niet allemaal haalbaar meer. En is het dus heel belangrijk om te kiezen van in welke fase je zit, welke keuze maak ik dan? En dat doen we wel te weinig. En daar loop je op een gegeven moment ook op vast.
Is dat ook de reden dat kinderen, zeg maar, tijdens hun opleiding dat het te hoog gegrepen is voor hen? Dat de ouders willen dat ze een hogere opleiding genieten, terwijl het eigenlijk niet kan?
Ja, ik weet niet of dat de reden is, maar dat is ook een facet. Er zijn een aantal facetten die echt wel drukken op de ouder, waarin je dus eigenlijk gedwongen wordt om een keuze te maken. En toevallig vorige week inderdaad nog met een vriendin een gesprek over. Het lijkt wel of we alle kinderen klaarstomen om naar minimaal de maximale CITO-score te hebben en naar de universiteit te gaan. En gaan daar voor een deel ook wel aan voorbij of het kind misschien zelf ook veel liever praktisch wil leren. En dus het is een grote sociale druk waar je als ouder wordt uitgedaagd van doe ik hier aan mee of blijf ik staan voor wat ik belangrijk vind. De creativiteit of meer een andere manier van ontwikkeling van mijn kind. Maar dat vraagt om het hebben van een visie op opvoeden en gezin. En daar, dat kom ik veel tegen dat er niet is. Wel op je werk, maar niet voor thuis.
Niet voor thuis.
Er zijn ook heel veel disciplines op dit gebied, zeg maar, over opvoedkunde. Maar jij hebt specifiek voor dit segment gekozen. Was daar een reden voor?
Iets in mij zei dat ik, ook omdat ik zelf wilde leren... Ik ben zelf een groot fan van de 7 eigenschappen van effectief leiderschap... van Stephen Covey. Ja. Die heb ik ook gebruikt om te vertalen naar meer de organisatiekant van het gezin. En dat heb ik zelf ook toegepast. Dus het was meer het zoeken van welke elementen zijn er waar ik zelf invloed op heb... en waar ik een keuze in kan maken. En ja, zo is het dus ook veel breder geworden dan alleen maar naar het opvoedkundige stuk te kijken... maar veel meer naar de dynamiek binnen een gezin en wat daarbij hoort... en welke factoren daar een rol spelen.
Er komt dus heel veel bij kijken.
Ja. Ja, dat is het ook. Maar als je erin zit, heb je dat vaak niet in de gaten. Maar doordat ik me daar de afgelopen jaren aardig in verdiept heb... weet ik zo langzamerhand welke... knoppen je hebt om aan te draaien. In die zin, wat zijn nou die dingen waar je keuzes op hebt? Want je wil ook allemaal een gezonde maaltijd op tafel. Je wil je kind goed opvoeden. Je wil goed voor jezelf zorgen. Je wil een goede geliefde zijn voor je partner. Nou, zo zijn er nog een aantal factoren.
Ja.
Ga maar aanstaan.
Ja.
Hoe ga je al die ballen in de lucht houden... en zorgen dat je daarin zelf ook nog blijft wie je bent?
Ja, heel belangrijk, want... Hoe erg is het, hè, als je een paar ballen laat vallen?
Ja, dat is het ook.
Nou, precies.
En je kunt ze niet allemaal in de lucht houden, dus moet je keuzes maken. Vandaar ook dat mengpaneel. Maak een bewuste keuze, wat op dit moment gewoon het meest belangrijke is.
Krijg je dan ook te horen als je ze zeg maar een spiegel voorgeeft van... oh ja, maar dat wisten we al?
Ja, vaak is het niet zo... Het is geen rocket science die ik vertel. Maar als je er middenin zit, en jij zei het al, hè, van... het druk zijn, het combineren van werk en gezin... de kinderen naar school of woensdag naar de sport. Als je in die family jungle zit, ja, waar is de uitgang? Waar is het overzicht? Waar is het inzicht? Dus als ik het dan met hun help ontrafelen... alles wat ik ontrafel is niet nieuw. Maar als je er echt middenin staat, heb je vaak dat overzicht niet. Die helikopterview niet.
Ja.
Dus is het fijn dat iemand anders het je even spiegelt en laat zien... waardoor je, als je het allemaal los van elkaar ziet... weer opnieuw keuzes kunt maken.
Ja. En welke veranderingen zie je in het gezinsleven optreden... zoals het nu is in de huidige maatschappij?
Nou ja, wat je nou ziet is sowieso dat de kinderen natuurlijk veel mondiger zijn. Hè, en al veel eerder ook zelf een...
Mondiger of brutaal?
Ook dat. Maar ja, ook dat. Dat is misschien al wel een kwestie van opvoeden.
Ja.
Dus dat. En kinderen hebben veel, veel meer informatie tot hun beschikking. Hè. In mijn tijd was er nog geen internet en laat staan een mobiele telefoon.
Ja.
Dus ze zijn veel wijzer en ook echt wijzer. Ik vind dat de kinderen van deze tijd ook, nou, je hebt soms ook over nieuwe tijdskinderen, ook met een grote wijsheid bijna worden geboren. En daar heb je als ouder wel mee te maken. Dus het gaat in opvoeding helemaal niet meer zo over een hiërarchische veroudering tussen ouder en kind. Maar wel op basis van gelijkwaardigheid toch je normen en je waarden en je randvoorwaarden ook in je opvoeding neer te zetten. Dus dat maakt het wel anders, dat de kinderen wel andere kinderen zijn dan 20, 30 jaar geleden. Ja.
Maar dat lijkt me dus heel moeilijk voor de ouders die anders zijn opgevoed. In een tijd dat er niet zoveel informatie voorhanden was. En dan zie je kind dus zo, zeg maar, misschien wel je de les lezen.
Ja, dat is ook juist wel een uitdaging. En als je nog steeds op de oude voet geschoold denkt dat jij het kunt bepalen... wat natuurlijk voor een deel altijd wel zo blijft... want als het gaat om de veiligheid van je kind... ben je degene die de grenzen moet aanscherpen en moet stellen. Maar er zijn heel veel thema's waarop je dat minder kunt. En dan gaat het er toch om weer zelf te weten van... wat vinden wij belangrijk binnen het gezin en hoe willen we opvoeden, hoe willen we zijn. En daar kun je met je kind best over praten.
Maar de kinderen die zoeken altijd hun grenzen op.
Ja, maar het kind stopt met jou te challengen op de grens... als jij echt 100% achter je keuze staat. En wat ik veel ouders zie doen, is dat ze het eigenlijk wel willen... maar toch even twijfelen. Nou, bijvoorbeeld zo'n keuze wil ik wel mijn kind op de derde sport doen van in de week. Ja. En het kind voelt dat jij twijfelt, dan blijft het net zo lang door... emmeren, totdat ze echt voelen van... oh, maar nu is het serieus. Nu is het echt. Ze willen gewoon een authentieke ouder tegenover.
Zo subtiel is het ook.
Zo subtiel is het ook,
okay.
Ja.
Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want zo zie ik soms wel eens ouders met hun kinderen in de supermarkt. En dat kind die gewoon 10 keer toch weer een zakje snoep in het karretje gooit. En de 11e keer denkt die moeder of vader van, nou ja, laat maar.
Ja.
Maar dat is tijdloos, want volgens mij alle kinderen, wij ook, deden dat ook vroeger.
Zeker weten.
Ja, dat is ook zeker tijdloos. Ja. Maar de vraag die daaronder zit, is van wanneer vind je iets goed? Vind je het soms goed? Vind je het nooit goed? Vind je het altijd goed? En wij zitten heel veel in die soms wel, soms niet. Want deze generatie ouders. En ik ben daar zelf ook wel debet aan geweest. Ik zit hier ook niet helemaal vlekkeloos. Soms als je druk hebt met je werk of het is veel of je komt laat thuis en je moet nog een maaltijd koken. Ja, dan is het soms makkelijk om je kind even voor de televisie te zetten of even die iPad in de hand te drukken.
Ja.
En de volgende keer vraagt je kind het zelf en dan zeg je nee, weet je, nu niet.
Ja.
Waardoor het kind denkt, huh? Gisteren wel, vandaag niet. Ja. Wat zijn de regels?
Ja.
Dus daar word je continu op gechallenged.
Ja, want je bent niet elke dag zo sterk om iedere keer dat gevecht aan te gaan. Hè? Van ja, nee, en het mag nu niet of het mag nu wel.
Nee,
ja.
Maar daarin vind ik altijd, en dat zeg ik ook altijd, als je daarna gewoon uit kunt leggen, soms word je ook wel boos waarvan je achteraf denkt, deze boosheid was eigenlijk niet voor mijn kind bedoeld, maar voor mijn collega op mijn werk of voor mijn partner.
Ja.
En je ligt dat daarna, 's avonds voordat ze naar bed gaan toe, je maakt het weer rond en je hebt het erover, dan is het ook weer goed.
Ja.
Maar je er schuldig over gaan voelen, dan en dat schuldgevoel stapelt zich op, dan wordt het alleen maar erger voor jezelf, maar ook voor je kind. Dus die duidelijkheid is gewoon heel belangrijk.
En het altijd uitpraten, neem ik aan.
Ja, dat is eigenlijk ook wat ik bedoel. Gewoon eerlijk zijn in van, oh, ik ging even over de scheef, was niet. Ik werd boos in een cijfer 10 en het was eigenlijk een cijfer 7, was ook goed geweest. En dan kan je nog steeds zeggen van wat je gedaan hebt, vind ik niet oké. Maar de manier waarop ik gereageerd heb, was too much.
Ja.
Dus altijd die open dialoog ook aangaan. Dat begrijpen ze best.
Nou ja, je zegt dat wel zo, hè? Dat begrijpen ze best. Ik kom wel eens tegen dat je ziet gewoon dat kinderen ontzettend het discussieverhaal houden met ouders. Dat je echt denkt van nou, was dat nou nodig?
Ja. Nee, maar op een gegeven moment moet je het ook wel stoppen. Als je echt voelt van, ik heb mijn punt gemaakt en ik kan het voor de derde keer uitleggen. Maar het is gewoon zoals het is, punt.
Ja.
Ja, dan heb je ook te stoppen. Want dan, anders ben je met een wel eens niet een spelletje bezig. In plaats van duidelijk te maken van, dit zijn de grenzen en zo doen we dat hier.
Ja.
En dat kan anders zijn dan bij de buren, maar we doen het hier op deze manier.
Ja, precies. Ja, bij de buren, dat moeten we niet gaan
daar heb je eigenlijk
natuurlijk niks
mee te maken.
Nee,
maar ja, dat vraagt om, en zeker als je druk bent en je hebt veel te regelen en te organiseren, dat vraagt om continu vooral met je gevoel ook in contact te blijven van, oh ja, wat zegt mijn onderbuikgevoel nou? Nou, gewoon dat het niet goed is.
Ja.
En soms kan je het ook niet eens uitleggen, maar dan is het gewoon niet goed.
Ja.
Einde discussie.
Einde discussie.
En het hart?
Ja, nou, dat is ook een beetje wat ik bedoel met gevoel. Volg je hart. Maar wat ik heel veel zie bij werkende ouders, is dat we zo druk zijn boven in ons hoofd als een soort van regelkamer. En dan wordt opvoeden wel steeds dunner. In de zin, dan is het bijna alsof je alles vanuit je hoofd doet. Terwijl je antwoorden op je opvoedvragen zitten gewoon in je hart. Daar weet je eigenlijk hoe je het wil en hoe het moet.
Want anders kan je net zo goed een robot inschakelen die dat voor je doet.
Nou, misschien komt hij nog ooit.
Ja, wie zal het zeggen?
Wie zal het zeggen?
Zeg, heb je ook te maken met nascholing, bijscholing voor jezelf, dat je dat doet? Of
ja, ik ben eigenlijk altijd wel bezig van het volgen van webinars tot cursussen. Soms doe ik dingen online, soms ga ik weer naar een training toe. En dat varieert. Soms is het een training om mijn ondernemerschap te verbeteren. Dus te leren hoe ik online trainingen geef. En soms wil ik gewoon even echt weer de diepte in. En ik ben altijd op zoek naar wat we. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook zeker een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt in de zakelijke dienstverlening.
Ja.
En wat ik daarin zo bijzonder vond altijd, en wat me ook heel erg intrigeerde, dat we daar heel goed weten wat onze missie is en wat onze visie is en hoe we overlegstructuren hebben. En dat vind ik altijd boeiend om daarna te kijken en dat dan vertalen van, maar wat kan ik hiermee binnen het gezinsleven? Wat kunnen we hiervan leren?
Hoe makkelijk is dat?
Niet.
Nou ja,
is toch anders?
Die 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Hij heeft dat boek ook voor families geschreven. En dat vond ik heel boeiend. Want een aantal dingen zoals een teamoverleg. Wij noemen dat thuis familieberaad. Dus 1 keer per week hebben wij een familieberaad. Dus zolang je het maar speels en licht houdt. En toch daarin duidelijk kunt zijn. Zijn er heel veel methodieken uit het bedrijfsleven. Of uit het werk. Die je heel goed kunt vertalen. Zoals een 1-op-1, wat je een bilateraal noemt in je werk.
Ja.
Doen wij regelmatig. Omdat je 1-op-1 met je kind, als je er 3 of 4 hebt. Je hebt je altijd andere gesprekken dan met z'n allen tegelijk.
Dus zeker. De kinderen zijn er ook altijd bij betrokken? Bij een familieberaad?
Familieberaad, ja. Nou, soms doe ik dat.
Geen familieberaad.
Nou, ja, het kan best zijn dat het een kind is wat moeilijk handelbaar is.
Ja, maar dan doe je dus een 1-op-1. En dat hoeft niet altijd omdat het onhandelbaar is. Maar ook als je Nou ja, wij doen, zowel als mijn ex-partner als ik, wij streven ernaar om 2 keer per jaar een 1-op-1 met alle kinderen te doen. En dat kan zijn dat we ergens naartoe gaan of iets gaan bezoeken. En dan merk je dat je gewoon even je kind weer anders ziet dan continu in die context van het totale gezin.
Ja.
Nou, dat is hetzelfde als dat je op je werk een bilateraal hebt met je baas, om even te zeggen van hoe gaat het met je, waar loop je tegenaan. Dus daarin blijf ik mezelf ook bijscholen van wat is er nu eigenlijk waardoor de hele gezinsorganisatie en alles wat er omheen is en ook spiritueel probeer ik me daar ook in te verdiepen.
Ja.
Om het gewoon echt holistisch te bekijken, zeg maar.
Ja, ja, heel goed.
Nou, dat is heel goed.
Wat ik me ook afvraag is dat ouders die voelen zich natuurlijk, die zijn de autoriteit hè, binnen het gezin. Hebben zij geen schroom om bijvoorbeeld naar jou toe te komen?
Ja, dat wordt wel steeds minder. Toen ik begon, 14 jaar geleden, toen was het nog wel iets van ja, als ik naar een training over opvoeden ga, dan geef ik eigenlijk aan dat ik zelf niet weet hoe het moet. En wij zijn wel toch, en zeker in Nederland, wel heel erg een ouders die vinden dat we het allemaal moeten kunnen. Hè? Zowel van opvoeden tot het organiseren van je gezin, alles wat erbij komt kijken. Dat is gelukkig wel veranderd. Net als dat je ook steeds meer makkelijker kunt zeggen dat je in relatietherapie bent om je relatie goed te houden. Of na je scheiding om dat ook goed te houden. Dus dat is gelukkig wel verbeterd.
Ja. Ik kan me dat best wel indenken dat dat een x-aantal jaar niet zo was. Omdat er vooral ook een tijd is geweest dat mensen altijd de schone schijn ophielden.
Ja,
hè?
Ja,
vooral.
Ja,
en
ja.
Nu, dat komt gewoon steeds vaker en sneller naar buiten. Want mensen in de omgeving hebben dat gewoon in de gaten.
Ja.
Dat er iets aan de hand is.
Nou, daarom zie je gelukkig ook, en zo werk ik ook, dat je steeds meer een soort van communities hebt. Online of fysiek, dat je elkaar opzoekt. Dus het is, en dat is eigenlijk ook de belangrijkste leerervaring, wat ik altijd zeg. Je denkt altijd dat het probleem wat jij hebt met je kind of met je echtgenoot over het afstemmen rondom werk of de afstemming met je werk. Je denkt vaak dat je daar alleen in bent. Maar je zult zien dat als je je verhaal durft te delen, ook binnen je werk, maar ook binnen de communities die er zijn, dat al een verlichting op zich is. En dat je niet alleen staat, dat al veel kracht geeft.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk.
Zijn ouders ook makkelijk toegankelijk om zeg maar veranderingen door te voeren die jij aandraagt?
Nou, de ouders die sowieso komen, die zijn per definitie eigenlijk staan die wel open. En wat ik zeg, ik ben heel blij dat ouders er sowieso veel meer voor openstaan. En ook mannen van die zich willen verdiepen in vaderschap.
Ja.
En hoe doe ik dat? We zijn me natuurlijk altijd gewend, ook naar zwangerschapsverlof, dat de man, huppatee, maar weer fulltime gaat werken. En gelukkig komt er nu ook een generatie vaders die echt zegt van wacht even.
Ik
heb ook recht om mijn kind
bij
groter te zien worden. En dus dat zijn wel mooie ontwikkelingen. Dat je veel meer in dat stuk naar gelijkwaardigheid gaat. En tegelijkertijd vraagt dat dan ook om het thuis ook anders te organiseren. Want het betekent dat je dan niet meer, wat toch vaak nog wel gebeurt, dat de vrouw voor een grotendeel de regie van het gezin op zich neemt. Dus,
ja.
Dus daarin ben ik wel blij dat mannen en vrouwen, en daar geef ik ook in bedrijfsleven wel trainingen voor, dat die daar allebei zitten om gewoon te leren van hoe vinden we dan die nieuwe balans.
Ja. Oké, dus bedrijven doen ook mee?
Ja, ik geef ook trainingen, young parents programs binnen bedrijven.
Heel okay.
goed. Ja.
Ja, want je spreekt ook over het belang van rituelen, zoals je het dan ook genoemd.
Ja.
Vond ik wel heel leuk, want de meeste mensen denken bij rituelen meteen aan iets super spiritueels.
Oh, ja,
maar
ja.
Dat kan natuurlijk alle kanten op, hè, uiteindelijk.
Ja. Ja.
Maar waar moeten we dan in dit geval zoal aan denken?
Nou, waar je moet denken is sowieso rituelen voor jezelf. Hè. Ik kom heel veel, met name moeders, tegen die zeggen, oh, dat spitsuur in de ochtend en 's avonds. En dan is het advies eigenlijk van, zet de wekker een kwartier eerder, een half uur eerder dan dat je kinderen opstaan. En begin even de dag voor jezelf. En doe dus nooit een meditatie of lees een stukje in een boek. Of wees even bewust hoe je wakker wordt en even bewust hoe je dag eruit gaat zien. En niet, zet niet de wekker voor iedereen tegelijk, waardoor meteen die hectiek weer is.
Kippenhok,
precies. Nou, en zo kan je gedurende de dag dus rituelen hebben van hoe je naar school gaat tot 's avonds. Ik heb daar ook een werkblad voor. Hoe wordt het een topdag met een avondritueel en een ochtendritueel. Maar ook het familieberaad is ook een ritueel. Het is een wekelijks terugkerend ritueel. Dus zo probeer ik gezinnen te leren van wat zijn nou die dingen waardoor waardoor we tradities hebben, rituelen hebben, waardoor het ook voor de kinderen duidelijk is hoe je de dingen doet en wanneer ze plaatsvinden.
Je brengt wat meer structuur in het geheel.
Ja, de rituelen en zo zijn veel meer bedoeld voor de afstemming. En daarnaast is het ook belangrijk dat je dingen systematiseert. Sommige ouders ervaren eigenlijk dat elke dag bijna weer een nieuwe dag is. Natuurlijk is elke dag een nieuwe dag.
Ja.
Maar je hebt patronen in je week. En als je ook die weer ziet, zonder dat je er middenin zit in die jungle, dat je denkt, ik weet niet hoe ik de dag moet beginnen. Maar als je even op een afstand ziet van, wat zijn onze patronen? Hoe ziet onze week er gemiddeld uit? Dan heb je je rituelen en je systeem of je patronen, wat het alweer veel overzichtelijker en inzichtelijk maakt en dus veel meer rust geeft.
Ja,
ja, is het dan ook zo dat jouw klanten misschien wat meer vragen dan alleen dat wat je doet, waar je advies in geeft? Bijvoorbeeld advies op het gebied van gezonde voeding?
Ja, dat zijn wel onderdelen die ik meeneem. Zeker als ik mensen in de 1-op-1 coaching krijg. Dan kijk ik ook heel erg naar leefstijl. En ja, dat kan heel wisselend zijn hoe we dat doen. Dus ja, ik ben zelf een fan van groene smoothies. Dus dan ga ik ook kijken van het hoeveelheid groenten. Of dat ze problemen hebben met de kinderen die niet goed eten. Dan probeer ik daar wel advies in te geven. En ja.
Ik moet echt eventjes denken. Er was een aantal jaar geleden was dat best wel vaak op de televisie. Met zo'n mevrouw, zo'n nanny, hoe heet ze nou ook alweer? Die dan bij gezinnen.
Die Engelse vrouw, ja.
Ja, die Engelse dame, inderdaad.
Niet
ja, ik ben ook even de naam. Oh, Joe of zoiets eigenlijk.
Ja. Ja.
Maar in elk geval, die ging echt wel best wel pittig aan de gang.
Ja.
Om het maar zo te zeggen. Maar ja, dat waren best ook soms extreme gevallen, hoor.
Ja, maar dat moet dus ook. Maar je zag ook bij haar, ze doet het streng, hè. Ze heeft sowieso ook een strenge bril op. Dus ik vind zelf dat daarmee met een verkeerde bril naar opvoeden wordt gekeken. Ik zeg helemaal niet dat opvoeden makkelijk is, want je wordt echt uitgedaagd en het is één grote ontdekkingsreis. Want wat ik ook in mijn boek schrijf is van, ja, dan denk je dat bij het eerste kind dat je het aardig onder de knie krijgt en dan krijg je een tweede kind wat volledig anders is als karakter. Dus vergeet maar voor een groot deel toch wat de ervaringen die je hebt opgedaan.
Ja.
Maar zij pakt het wel heel erg vanuit opvoeding. En vaak is eten ook een ding, hè, dat kinderen niet willen eten. Maar achter al die problemen zit een reden waarom je kind het gedrag laat zien. En dat vind ik heel boeiend. En daar probeer ik de ouders in te ondersteunen. En natuurlijk moet je soms om een situatie even weer terug tot rust te brengen, moet je soms even streng zijn.
Ja.
Of moet je de dingen even anders organiseren. Maar als je die rust hebt, dan kun je weer gaan kijken van, en hoe willen we het nou echt? Wat zijn wij voor type ouders? En waar staan wij voor? En hoe willen we het doen?
Want hoe makkelijk is dat om een gezin echt die focus te laten hebben?
Nou, als je er middenin zit, is het lastig. Dus je moet, wat ik al zei, hè, je moet ontrafelen. Je moet ze eigenlijk even er weer bovenuit trekken.
Ja.
Om dan weer op te kunnen gaan bouwen. Dus mijn eerste fase is niet dat ik met hele hoogdravende opvoedadviezen begin. Of met zeg van, joh, je moet het eens anders gaan doen. Je moet eerst zorgen dat die ruster is. En dat ze ook zelf voelen van, oh ja, zo is het voor mij weer overzichtelijk. En dan kom je ook weer in contact met je hart. En kun je gaan voelen hoe we het willen. En dan kan je het fundament onder je gezin gaan leggen. En eigenlijk gaan opbouwen. Waardoor het voor de kinderen ook veel duidelijker wordt.
Ja. Want kun je kort aangeven van hoe jij te werk gaat? Mensen nemen contact met jou op. Dan neem ik aan dat er een soort intakegesprek is.
Ja, een intakevragenlijst. Waardoor ik eigenlijk voel ook wel waar het waar het knelpunt zit. Ik kijk naar
ook naar non-verbale dingen? Kijk je daar ook naar?
Ja, en in de coaching wel, ja, zeker. Maar bij de intake spreek ik meestal iemand eerst telefonisch en daarna doen we een intake omdat ik mensen ook wil zien. En ook dat er dan ook nog steeds een klik is. Want je moet met mij wel door een deur kunnen. En soms is me nog nooit overkomen. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat je samen een commitment aan gaat om dat traject in te gaan.
Ja.
Maar ik kijk eigenlijk altijd naar de vier elementen. Mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel. En vaak is een van de elementen het meest wankel, zeg maar. Je kunt het vaak zien als een poot met vier stoelen. En een van die poten is gewoon staat wat korter dan de rest. Dus ik probeer altijd eerst dat evenwicht weer te herstellen. En dat haal ik vaak wel uit de intake. En het kan ook zijn dat ik daardoor iets heel bijzonders ga doen. Ik ga soms wel mannen naar een kaartbaan om hun echt weer in hun mannelijkheid te zitten. En
echt
gewoon
waar?
Weer die vrijheid. Omdat ook mannen dan zo in hun hoofd zitten en zo in dat het goed willen doen zitten. Waardoor ze ook het contact met zichzelf kwijt zijn.
Denken die vrouwen dan niet van, ze gaat met mijn man lekker gezellig uit?
Ja, ik weet niet of ze het thuis vertellen. En de werkgever weet het misschien ook niet. Maar het heeft altijd effect. Dus zo zoek ik wel een interventies erbij. Waarvan ik denk van, daarmee creëer ik een doorbraak. Komen ze los en dan kunnen we bouwen.
Ja. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat je ze dan laat winnen. Want anders gaat het niet
Nee,
werken.
Maar ik kaart nooit mee. Er was wel een man die zei van, doe je dan niet mee? Ik zei, nee, want dan ga je een race met mij doen. En ik wil dat je een race met jezelf doet en ervaart Er was één man bij die dat eerste rondje reed. Had zelf overigens ook een motor in zijn schuur staan. Wat al een aantal jaren onder de stofkap stond. Jeetje. Ook om een bepaalde reden. Omdat dat thuis blijkbaar niet helemaal oké was om veel te gaan rijden op de motor. Zo zie je dat op een gegeven moment ook je gaat aanpassen. En je eigenlijk je passie ook laat liggen.
Ja.
Dus dat, die eerste rondjes waren echt zo van. Hij zegt, ik was alleen maar bezig om die rand niet te raken. En het goed te doen. Dus ik vroeg aan hem, van hoe was het? Nou, hij zegt eigenlijk niks aan. Ik was alleen maar bezig om het goed te doen.
Ja.
Ik zei, nou, je hebt mazzel. Je mag nog een tweede keer. En toen ging die los. En dat is precies wat ik wil. Ik wil dat ze uit dat harnas komen en echt weer voelen van, oh ja, dit ben ik. En dan heb je het begin om het weer te gaan doen zoals je wilt.
Fantastisch. We gaan er zo weer op door. Ja, je kan ook helemaal je eigen weg kiezen. En dat moet je natuurlijk wel goed doen. En daar kan Margriet Darwinkel je bij helpen in het gezin. Hoe je dat op een goede manier en effectief kunt regelen.
Ja, zij is oprichter van Happy Family Life. Zojuist hadden we het ook over mannen, dat die wat meer man moeten durven zijn. En dat de motor zeg maar weer uit de schuur kan worden gebracht. En gewoon even laten zien van, ja, je bent naast vader, ben je ook gewoon een man. En dat hoort in het totaal. De holistische benadering, die zie ik ook heel erg zitten. Ja, Margriet die vertelt wat er allemaal gedaan kan worden. Alle aspecten worden benoemd. Man, vrouw, kinderen, het ouderschap, het bedrijfsleven, waar de mensen werkzaam zijn, enzovoorts. Dus we gaan nu gezellig weer verder met Margriet. Nou, Margriet, ik zou zeggen, vertel nog meer. Wat staat er allemaal nog meer te gebeuren?
Ik heb wel eventjes een andere vraag ook. Want je coacht heel veel gezinnen, neem ik aan. Kom je ook wel eens wat zwaardere probleemgezinnen tegen of situaties? En doe je daar überhaupt iets mee?
Nou, hele zware situaties kom ik niet tegen. En als ik ze tegen zou komen, dan vind ik mijzelf daar ook niet de expert in om dat echt te doen.
Ja.
Dus dingen rondom huiselijk geweld of dat soort zaken, dat vereist toch echt wel een andere achtergrond.
Ja, het is echt een ander tak van.
Maar er zijn natuurlijk wel situaties dat er situaties zijn waardoor de spanningen heel hoog zijn. Of dat een van de ouders ongeneeslijk ziek is. Waardoor je wel ook even een andere accent rondom gezin moet aanraken.
Ja.
Dus dat kom ik wel tegen.
Ja, dan vraag ik me af hoe ver moet je als coach gaan als het gaat om empathie, medeleving en dat soort zaken?
Ja, in empathie. Ja, weet je, zeker als je situaties tegenkomt van ziekte, dan je kan moeilijk niet empathisch zijn. Maar wat ik hun dan ook probeer te leren is dat in welke situatie je ook, hoe gek dat ook klinkt, heb je altijd daarbinnen ook weer keuzes. Keuzes van wat vinden we dan nu belangrijk. En ik heb ook de coaching bij Philips gedaan. En dat was ook inderdaad één medewerker die een man had die heel ziek was. Dan leer je ze gewoon om in die context met begrip van de werkgever te leren van welke keuzes kan ik nu maken. Of wat zou ik nou fijn vinden waar mijn werkgever rekening mee houdt. Zodat ik uiteindelijk niet na overlijden omval, maar dat ik ben blijven staan. En daarin probeer ik me dan te bewegen tussen werkgever, kinderen en ouders.
Ja.
Waardoor je, hoe lastig die situatie dan is, toch de sturing kunt houden of de regie kunt houden over de situatie waar je in zit. En dat betekent weer teruggaan naar jezelf van wat heb ik nu nodig en wat vind ik belangrijk.
Ja want er speelt ontzettend veel rondom kinderen. En zo is nu ook bijvoorbeeld de problematiek rondom het vaccineren is echt actueel.
Ja.
Adviseer je ouders hier ook in?
Nee, ik ga nooit echt adviseren om het wel of niet te doen. Als ze vragen waar ik zelf voor gekozen heb, dan mogen ze dat prima weten.
Ja.
Maar ik ga niet zeggen, ik ben geen adviseur op het gebied van vaccineren of niet. Maar ik daag ze wel uit om daar zelf ook kritisch naar te blijven. En ik verwijs ze ook wel door naar sites. Maar uiteindelijk moet je als ouder, en zeker als de kinderen wat ouder zijn, je moet gewoon een keuze maken die klopt. Want als die klopt voor je, dan zul je ook merken dat het vaccin ook anders tot je genomen wordt. En dan is het ook goed.
Ja, want dat is nog best wel een ding.
Momenten. Nou ja, zeker de laatste natuurlijk voor om alle meisjes vanaf 12 jaar in te enten.
Ja.
En wat ondersteund wordt in campagne door het ministerie en door alle belangrijke instanties, blijft dan maar staan en zeggen van ik wil dit niet voor mijn kind.
Ja.
En dat recht heb je. Maar zo was ik ook toen ik jonge moeder was. Je gaat eigenlijk vaak mee met de grote stroom. En dus ik daag ouders wel uit, ook op het gebied van voeding. Want in de voedingsindustrie wordt natuurlijk ook heel veel verteld waar we van soms echt moeten afvragen van klopt het wat er gezegd wordt?
Ja.
Dus het is zeker van belang in het kader van de opvoeding van je kinderen om daar kritisch op te blijven. En gewoon uiteindelijk voor jezelf een keuze te maken van klopt dit voor mij?
Ja. En dat is die opvoeding vanuit je hart waar je het ook over hebt.
Daar begint je opvoeding ook. Van voelen van heb ik hier een goed gevoel bij? Doe je eigen research. Doe die verdieping. En als je er dan op uitkomt dat het voor jou wel oké is, moet je het doen. Maar ga niet gewoon mee met de grote stroom. En blijf geloven en blijf je verdiepen.
Ja.
En dat geldt met name voor het genezen en ook de voeding.
Ja, zeker. En het preventieve, hè?
Preventief, vooral. Ja, zeker.
Het valt ook zo op dat het de afgelopen jaren zo sterk speelt. Vooral bij de jongere generaties.
Ja.
Die echt zoiets hebben van, nou nee, ik denk dat het niet goed is om te vaccineren. Ja. En dat is best lastig.
Ja, zeker. Maar gelukkig zijn er heel veel instanties die zich daarmee bezighouden. Dus ik ga daar ook nooit zelf mijn mening verkondigen.
Nee.
Wat ik zeg, als er naar gevraagd wordt, prima. Maar er zijn kritisch prikken. Je hebt een aantal instellingen. En dan is het gewoon lezen en kijken wat in jezelf resoneert. En dan gewoon je beslissing nemen.
Ja, zeker.
Margriet, je hebt ongetwijfeld veel trajecten doorlopen met ouders.
Ja.
Kun je zonder uiteraard een naam te noemen een voorbeeld geven van een bijzonder traject dat heel goed is gegaan? Of misschien een compleet onverwachte wending had gekregen?
Nou ja, het meest bijzondere traject, daar heb ik net eigenlijk al iets van verteld, is dat als een werkgever een training ter beschikking stelt, wat gaat over gezin of in balans of Young Parents Program. En wij krijgen ook nog de gelegenheid, want vaak doe ik die coaching niet alleen, maar ook met een gezins- of een familiecoach. En wij mogen dan daarna ook zover gaan dat we in het gezin ook nog een stuk begeleiding mogen geven. Dat zijn voor mij wel mooie de ultieme dingen. Trajecten. Omdat ik heel erg ook het bedrijfsleven wil leren van zonder inderdaad te ver gaan in de empathie of het probleem te willen oplossen. Want de verantwoordelijkheid blijft altijd bij de ouder zelf. Net zoals de werkgever ook de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat zijn medewerkers of haar duurzaam inzetbaar blijven.
Ja.
Maar als een bedrijf ziet van, ik noem het ook altijd, een gelukkig gezin loont. Dat ze zien van als we net even meer de hand toereiken dan wat we gewend zijn. Daarmee kan je heel veel uitval voorkomen.
Ja.
En dus dat vond ik een heel mooi traject, dat we nog 5 coaching sessies thuis hebben mogen doen om in een hele lastige situatie die werknemer gewoon op de been te houden. En,
dat is heel mooi.
Dat zijn hele dankbare trajecten.
Ja, zeker.
Want je hebt ook diverse publicaties op je naam staan en ook een e-book geschreven.
Ja.
Maar je hebt ook een spel ontwikkeld.
Ja, dat is mijn laatste product, zeg maar. Omdat ik in de laatste jaren van mijn coaching en trainingen, ondanks het feit dat ik eerst dacht van, nou, hè, als mannen en vrouwen werken, dan hebben we toch allebei de verantwoordelijkheid, merk ik toch dat de vrouwen de neiging hebben, ook vanuit onszelf, om de dingen naar ons toe te trekken. En dat ik heel veel werkende moeders die ambitieus zijn en ook hun ambitie in hun werk hebben, maar ook thuis heel bewust willen opvoeden en bewust zichzelf willen blijven, dat die vastlopen. Dus ik heb een spel voor Unlimited Moms.
Unlimited Moms.
Dus het is niet zo van, ik ben grenzeloos en ik doe alles, maar veel meer van, ja, ik maak bewuste keuzes en binnen die keuzes kan ik heel veel. Veel meer dan ik denk. Dus het spel is echt een transformatiespel om vanuit die family jungle waar je in zit, waarin je in eerste instantie aan het regelen en het organiseren bent, uiteindelijk weer in die cirkel van overvloed en geluk terecht te komen.
Is dat het spel wat je hebt meegenomen? Want ik zie hier bij ons zie ik een heel mooi, wat is het eigenlijk? Misschien kun je dat een klein beetje omschrijven.
Het is een cirkel, hè?
Ja, het is een cirkel met in de binnenkant, zie je ook, het spelbord is heel erg door elkaar. Hè? En ook geen richting en een beetje onduidelijk. Dus de vragen die daarbij horen zijn ook eigenlijk allemaal situaties die je overkomen. Waardoor je soms ook denkt van, ik moet beter in de microfoon praten.
we zijn nu helemaal met dat spel natuurlijk bezig. Ja, leuk.
Dus dat zijn echt dingen waarvan je achter je oren krabt. Ja, het is wel zo, maar het overkomt je allemaal. Dat is met name het gevoel wat ik in die binnencirkel wil geven.
Ja.
En uiteindelijk door het spelen, we spelen ook nog een kwartetspel van tevoren met de 8 verschillende type moeders. Want ik heb door de jaren heen samen met een psycholoog, op basis van een scan die er was, hebben we 8 type moeders geïdentificeerd, gebaseerd op denk- en gedragsstijl. Dus ze gaan gaandeweg ook ontdekken van, wat voor type moeder ben ik nu? En waar zitten mijn valkuilen? Maar waar zitten ook mijn sterke punten? En door die situaties mee te maken en ook van de anderen, ga je ineens je punten scoren en merk je van, ik stap eruit. Of ik kom eruit. Ik weet hoe ik hieruit kan komen. En dan ga je in die buitencirkel, wat een mooie ronde cirkel is, met veel kleur.
Het ziet er echt heel leuk uit.
Mooie illustraties ook.
Ja.
Maar dat doe je ook samen met kinderen?
Nee, dit is voor het spel met de moeders.
Ja. Oh, okay. Echt voor de moeders.
Voor de Unlimited Moms.
Ja, het ziet er heel vrolijk uit, dus het nodigt uit om wat te doen.
Ja. Nou ja, alles is in die stijl rondom het spel. Dus de scan en het kwartetspel en de vragen en dat soort zaken. Dus ik wil ze in het spelen van het spel die bewustwording geven van, ik kan het anders doen. Ik zie het weer het overzicht. Ik zie waar mijn valkuilen zitten. En in de buitencirkel leren ze dan ook met een dashboard van, waar heb ik op te letten op basis van mijn profiel en welke keuzes kan ik maken? Dus dat je vanuit een soort overlevingsstand weer in de regiestand komt.
Heel goed. Nou, geen potje ganzenborden dus.
Nee, het is ook een spel wat niet gewoon in de winkel te koop is. Het is echt wel onder begeleiding van een coach-trainer.
Ja,
Oké. En je hebt ook een e-book geschreven met de veelbelovende titel De 7 geheimen van happy families.
Ja.
Verklaar je nader?
Nou ja, dat zijn eigenlijk de 7 stappen die je kunt nemen om ja, weer dichter bij wie je bent als ouders. Dus het gaat ook over, een van de geheimen is ook van, weet je nog wat je belangrijkste waarden zijn? En als je dan naar je weekplanning kijkt, leef je die dan nog? Of is het een week die eigenlijk heel ver afstaat van wie je bent? En zo zijn er een aantal stappen. En ook het familieberaad, wat ik net ook al genoemd heb, is ook een van de geheimen. Blijf met elkaar in contact. Zeker als je allemaal je eigen agenda hebt. En als de kinderen ouder worden, voordat je weet, eet je niet meer samen? En is het moment om echt samen te zijn en uit te wisselen, is er niet meer zoveel. Dus zo zijn er een aantal, ja, zo heb ik er 7 destijds afgeleid van het werk. Uit ervaringen die ik heb gehad en die heb ik in een e-book gezet.
Goed hoor, leuk. En kom je wel eens situaties tegen op religieus vlak bijvoorbeeld?
Nou, het bijzondere is, maar het kan ook zijn dat ik daarop afgestemd ben, dat ik toch over het algemeen wel de hoger opgeleide ouder begeleid. En natuurlijk in het bedrijfsleven zijn daar ook wel mensen met een andere afkomst bij. Maar wat ik daar met name in tegenkom is dat het... je moet hier wel voor openstaan. En ook in de opvoeding wel vanuit die gelijkwaardigheid kunnen kijken, zeg maar. En dat is niet of het goed of fout is, maar dat is bij sommige religies natuurlijk nog niet zo.
Ja,
en
ja.
Nogmaals, dat is niet goed of fout, maar ik kan niet tegen een cultuur of tegen een geloof in. En dat is ook helemaal niet mijn ambitie.
Nee.
En als die ouders zich willen laten inspireren, zijn ze van harte welkom. En ik vind het juist heel mooi, want dat zijn vaak wel de mensen die wel veel meer rituelen hebben, veel meer tradities ook. En daar kunnen wij als Nederlanders juist wel weer veel van leren, vind ik.
Ja, mooi.
Margriet, wat geeft jou zelf het meeste voldoening?
Je bedoelt in mijn werk of thuis?
Mag je helemaal
zelf
bepalen.
Oh, dat mag ik zelf weer willen. Oh, leuk.
Ja.
Dat is toch als je ziet en voelt, je hart een sprongetje maakt. Je denkt van, hé, wat ik gedaan heb, dat... Dat heeft iemand in beweging gezet of mijn kind aangezet om iets te doen. En wat ik probeer eigenlijk niet te sturen, ik probeer meer te inspireren. Maar als je dan ziet, zoals mijn oudste dochter is nu op kamers in Maastricht. Dit is nu 2e jaar.
Loslaten.
Oeh. Ja, nou, dat is iets wat ik op zich wel kan. Omdat ik heel erg voel van hoe dan ook, waar je ook zit. En misschien is dat heel spiritueel, maar ik heb gewoon een lijntje met je. En in die energie blijven we wel verbonden. Maar als ik dan zoals vanochtend haar aan de lijn heb en ze is een beetje grieperig en ze zegt dat ze een smoothie heeft gemaakt en voor zichzelf eens even weer eens gaan kijken hoe haar week eruit ziet en dat ze aan het bekijken is hoe ze naar het buitenland wil om ook weer een stukje verdieping, dan denk ik van hey, ik zie dingen terug die ik belangrijk vind in mijn opvoeding. Dan maakt mijn hart wel een sprongetje van dit is, dus ik wil niet zeggen dat het is waar je het voor doet, maar je wil toch een bepaald bewustzijn ook aan je kind meegeven en ook dus aan de ouders die je coacht. Dat als je ziet dat ze dingen oppakken, bepaalde vaardigheden en eigenschappen, en ze doen dat vanuit wie ze zijn, ja, dat vind ik eigenlijk het meest dankbare van mijn werk.
Nou, super, hartstikke mooi. Margriet, ik wil je danken voor dit interessante en informatieve gesprek over jouw vak. Dank je wel.
Oké, graag gedaan.
We gaan even naar de commercials en dan zijn we zo dadelijk weer terug met een nieuwe gastspreker. Tot zo dadelijk.